Goedemorgen, broeders en zusters. De Heere is waarlijk opgestaan. Ik ga er tenminste van uit dat u dat allemaal van harte gelooft. Want de Bijbel heeft ook iets te zeggen over hen die dat niet geloven. Want als het niet zo zou zijn, dan als we niet zouden kunnen zeggen de Heer is waarlijk opgestaan, dan is ook Christus niet opgewekt. Dan is de prediking zonder inhoud. Ook zonder inhoud uw geloof. Nog sterker, de Bijbel zegt, dan bent u valse getuigen. En als klap op de vuurpijl zegt de Bijbel dan, dan bent u eigenlijk de beklagenswaardigste van alle mensen. Dus met andere woorden, het licht uitdoen, gauw vertrekken, weggaan, want wat hebben we hier dan te zoeken? Als we niet meer geloven in de opstanding. Maar ik ben ervan uitgegaan dat we hier samenkomen om juist te getuigen en te belijden dat we geloven in een opgestane en een levende Heer Jezus Christus. En daarom gaan we ook daarover in de Bijbel lezen. En ik ga met u beginnen in het Oude Testament. En we gaan een Bijbelboek half lezen, half doorlezen. En dat is het boek Jona. Jona, hoofdstuk 1 en 2 gaan wij met elkaar lezen. Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten, naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heren, en hij ging naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsis zou gaan. En hij betaalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsis te gaan, weg van het aangezicht des Heren. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm op de zee, zo dat het schip dreigde te worden stukgeslagen. En de schepelingen werden bevreesd en riepen ieder tot zijn God, en ze wierpen de lading die in het schip was in zee om het daardoor lichter te maken. Jona was echter in het ruim van het schip afgedaald en hij had zich daar neergelegd en hij was in een diepe slaap gevallen. En de gezagvoerder kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt gij zo vast slapen? Sta op! Roep tot uw God, misschien zal die God onzer gedenken, zodat we niet vergaan. En ze zeiden toch tot elkander, kom, laat ons het lot werpen, opdat we weten, te weten komen door wiens schuld dit onheil ons treft. En ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem, deel ons toch mee door wiens schuld dit onheil ons treft. Wat is uw bedrijf en van waar komt gij? Wat is uw land en welk volk zijt, van welk volk zijt gij? En Jona zei tot hen, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrees en ze zeiden tot hem, wat hebt gij toch gedaan? Want die mannen wisten dat hij op de vlucht was weg van het aangezicht des Heeren. Want dat had hij hun meegedeeld. En ze vroegen hem, wat zullen we met u doen, opdat de zee ophouden tegen ons te woeden, want de zee wordt hoe langer hoe onstuimiger. En hij antwoordde hun, neemt mij op en werp me in de zee. En de zee zal ophouden en tegen u te woeden. Want ik weet dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken. Maar de mannen roeiden om het schip weer aan land te brengen, doch ze waren daartoe niet in staat, omdat de zee hoe langer hoe onstuimer tegen hen werd. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden: ach Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gelijk gedaan gelijk u behaagde. Daarna namen ze Jozef op en wierpen hem in Jona op en wierpen hem in de zee en de zee hield op met woede. En de mannen vreesden de Heere met grote vrees en ze slachten de Heere een offer en deden gelofte. En de Heere beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. Hij zei: ik riep uit mijn nood tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik, gij hoorde mijn stem. Gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zee, en een waterstroom omving mij. Al uw brandingen en uw golven gingen over mij heen, en ik zei: verstoten ben ik uit uw ogen. Zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen? Wateren omringden mij, ze bedreigden mijn leven. De diepte omving mij, met zeewier was mijn hoofd omwonden. Tot de grondvesten der bergen zonk ik neer. De grendelen der aarde waren voor altoos achter mij. Toen trok gij mij mijn leven uit de groeven omhoog, o Heere mijn God. Toen mijn ziel in mij versmachtte, gedacht ik de Heere en mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Zij die nietige afgoden dienen, geven hem prijs, die hun goedertieren is. Maar ik, met lofzegging, wil ik aan u offeren. Wat ik beloofd heb, wil ik betalen. De redding is des Heere. En de Heere sprak tot de vis. En deze spuwde Jona uit op het droge. En ik lees nog met u uit het Matteüs-evangelie, het 12e hoofdstuk, vers 38 tot 40. Matteüs hoofdstuk 12, vers 38 tot 40. Toen antwoordde hem enige der schriftgeleerden en fariseeën. En ze zeiden: meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Maar hij antwoordde hun en zei: een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de zoon des mensen in het hart der aarde zijn 3 dagen en 3 nachten. Tot zover de lezing uit het woord van God. Broeders en zusters, gemeente van de levende en de opgestane Heer Jezus. Wat we net gelezen hebben in het Matteüs-evangelie is eigenlijk van deze tijd. Het zou zomaar vandaag weer kunnen gebeuren. Het zou zomaar vandaag weer uit dezelfde kokers kunnen komen. Meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Wie vragen dat? Niet het volk. Mag ik het zo even vertalen? Niet het kerkvolk. Maar de theologen. De theologen van die tijd vinden eigenlijk wel dat de Heer Jezus zich moet bewijzen. En dat hij dat moet doen door hen een teken te laten zien. Ik zei u al, er is in al die tijd niets veranderd. Als u eens wil onderzoeken waar heden ten dagen het verlangen naar tekenen en wonderen vandaan komt, komt dat ten diepste niet van het kerkvolk vandaan, maar wordt dat ingegeven door de laag die daarboven zit. En de conclusie die de Heer Jezus trekt, is wel vlijmscherp. Hij zegt, dat verlangen, dat is het verlangen van een boos en een overspelig geslacht. Voor een boos en overspelig geslacht, zegt de Heer Jezus, is er maar één teken. Niet wat jullie verlangen, wat jullie graag willen zien, maar is er maar één teken en dat is het teken van de profeet Jona. Daar zul je het mee moeten doen. Is dat in al die tijd veranderd? Dat mag u invullen. Het teken van de profeet Jona, de zoon des mensen, in het hart der aarde 3 dagen en 3 nachten. Matthäus 12 laat heel duidelijk zien dat de Heer Jezus duidelijk de fariseeën en de schriftgeleerden, de theologen van die tijd, zij die het zouden moeten weten, zij die het volk moeten onderrichten in de woorden Gods. De Heer Jezus maakt duidelijk, als je tekenen wil, als je wonderen wil, neem dan je Bijbel en lees de geschiedenis van de profeet Jona. Daarmee zegt de Heer Jezus eigenlijk, Pasen is een getuigenis voor ongelovigen. De zoon des mensen in het hart van de aarde 3 dagen en 3 nachten is een getuigenis voor ongelovigen. Zij moeten dat zien. Zij moeten het met die boodschap doen. Nog meer? Nee, daar zullen ze het mee moeten doen. Ja, maar zegt u, ik ben hier gekomen als gelovige. Dat mag ik ook aannemen. Het is tenslotte vanmorgen een eredienst, een samenkomst van gelovigen. Maar hoe zit het dan met vandaag met het getuigenis van gelovigen? Wat is dat dan? Wat is dan het getuigenis voor ons? Wat is dan vandaag op deze paasmorgen ons getuigenis? Dan kom ik bij een heel ander Bijbelgedeelte. Als het gaat om het getuigenis van gelovigen. Waarmee ik bedoel, want tegenwoordig gelooft iedereen van alles. Gelovig betekent volgens de Bijbel wederom geboren. Uit God geboren. Leven uit God ontvangen. Dan lees ik heel graag met u, ik zal het u voorlezen uit Romeinen 6. En ik heb gekozen heel bewust voor de Statenvertaling. Romeinen 6, vers 3. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, Opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is, tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want, dat is ons getuigenis, dat is het getuigenis van gelovigen. Want indien wij met hem één plant geworden zijnde in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dat is het getuigenis van gelovigen. Ik hoop, ik bid echt dat dat vandaag uw en jouw getuigenis is. Dat je mag getuigen op deze paasmorgen dat je één plant met hem, met de Heer Jezus geworden ben in zijn dood en in zijn opstanding. Dat is het Bijbelse getuigenis van een gelovige. En als je dat heel duidelijk wil maken, voor zover je dat nog niet gedaan zou hebben, dan geeft de Bijbel maar één manier, echt waar, maar één manier om dat te tonen in de eerste plaats aan de Heer zelf. En vervolgens aan het Rijk in de hemelse gewesten, tegenover het Rijk der Duisternis, en uiteindelijk ook tegenover de gemeente. Er is maar één manier om te laten zien dat je één plant met hem geworden bent. En dat laat ik u op dit plaatje zien. Een andere manier geeft de Bijbel niet aan. Dat is het getuigenis voor gelovigen. Maar vanuit dit water, nu we het toch over water hebben, gaan we maar naar Jona, want dan hebben we water genoeg. Wat is onze indruk over die Jona? Want daar gaat het vanmorgen om. Nee, het gaat vanmorgen om de Heer Jezus, maar de Heer Jezus bepaalt ons bij Jona. Hij zegt, daar heb je genoeg aan. Let maar op Jona. Wat is nou onze indruk over Jona? Nou, in de eerste plaats denk ik, als ik gewoon vragen zou stellen, dan zou ik allerlei dingen horen roepen. Nou, ik roep het voor u. Jona is ongehoorzaam. Gewoon een ongehoorzaam mannetje. De Heere God zegt, je moet naar Nineveh. En Jona zegt, dat doe ik niet. Ik bedoel, Jona is daar wel heel erg duidelijk over. En hij zegt het niet alleen, hij doet het nog ook. Hij vlucht voor God. Jona moet naar Nineveh. Dat is vanaf de plaats waar Jona op dat moment geweest moet zijn, moet u zich ongeveer voorstellen, een kleine 1000 kilometer richting oostwaarts. Ik heb het een beetje uitgemikt vanuit hier vandaan, vanuit Sliedrecht vandaan, moet u ongeveer inschatten dat u dan in de buurt van Warschau zit, in oostelijke richting. Dus u bent al een heel eind voorbij Berlijn. En dan komt u richting Warschau. Nou, net voor Warschau, dan bent u ongeveer op de afstand die Jona zou moeten gaan vanaf de plaats waar hij was naar Nineveh. Maar, nee, zegt Jona, daar begin ik niet aan. 1000 kilometer die kant op, ik heb er gewoon helemaal geen trek in. Ik ga 5 kilometer die kant op. Dat is ongeveer hier vandaan naar Papendrecht. Maar dat snapt u wel. Precies de andere kant op. Jona gaat naar Jaffa. En uiteindelijk wil hij vanuit Jaffa naar Tarsis. En als hij daar zou zijn, dan betekent dat dat hij maar liefst 3500 kilometer verwijderd is van waar hij zou moeten zijn. Waarvan de Heere God gezegd heeft, jij moet naar Nineveh Jona zegt, nee, dat doe ik niet, daar heb ik gewoon geen trek in. Ik ga een andere kant op, ik ga naar Tarsis. Dat is 3500 kilometer eigenwijs. Maar Jona, je kunt van hem denken en zeggen wat je wil, maar hij heeft er wel wat voor over. Want we lezen in Jona 1 vers 3, hij accepteert de prijs voor zijn vlucht. Hij betaalt de vrachtprijs. Dus hij gaat ook niet zwart varen of zo, kruipt ergens weg. Hij betaalt, want hij wil weg. Weg van het aangezicht des Heren. En hij laat de storm razen. Ik zie daar een kleine overeenkomst in met wat met de storm op het meer bij de Heer Jezus gebeurt. Dan komen ze ook bij de Heer Jezus en dan zeggen ze, u ligt daar maar te slapen. Kijk eens wat er gebeurt, we vergaan. Hetzelfde zie je bij Jona gebeuren. Jona, het schip is in zwaar weer, is in een storm terechtgekomen en Jona... Ja, Jona die denkt, ik ga eens een poosje slapen, want ik wil voorlopig de andere kant op. En ik ben er wel klaar mee met die opdracht van de Heere God. Dus hij keert zich volledig van de Heere God af. Hij gaat een andere weg en hij wil niet meer luisteren, hij wil maar één ding. Hij wil van deze wereld af, hij wil gewoon slapen. Klaar. Wat we ook van Jona, wat we hem na moeten geven, is dat hij wel eerlijk is. Want hij heeft tegen de bemanning, tegen de scheepsbemanning, eerlijk gezegd wat hij daar komt doen, waar hij naar onderweg is en waarom. Hij heeft de scheepsbemanning ingelicht over zijn vlucht. Dat blijkt uit vers 10. Dus op zich, je kan een heleboel van Jona zeggen dat hij, en dat hij ongehoorzaam is en eigenwijs enzovoort enzovoort, maar hij is er wel duidelijk over. En hij accepteert zelfs het lot voor zijn vlucht. Want als de scheepsbemanning zegt van ja, hoe moeten we nou uit deze ellende komen? Dan zegt hij nou, is maar één manier, dus dan moet je mij overboord gooien. Nou, dat zeg je ook niet zomaar, toch? Wat is onze indruk over Jona? Jona kent geen genade. Ik heb u gezegd, we lezen het halve boek Jona. Eigenlijk hadden we het helemaal moeten lezen. Maar dat mag u vanmiddag doen, de rest zijn nog maar twee hoofdstukken. Dan komt u in hoofdstuk 4, komt u tegen dat hij in gesprek is met de Heere God. En dan zegt de Heere God, zou ik dan Nineveh niet sparen? De grote stad waarin meer dan 120.000 mensen zijn die geen onderscheid kennen tussen hun rechter en hun linkerhand en veel vee. Dus Jona weet waarom die naar Nineveh moet. Maar Nineveh kent geen genade in zijn hart. En hij vindt eigenlijk dat de Heere God maar gewoon moet afrekenen met Nineveh, met de bewoners van Nineveh. Dat is de mens. Dat is de mens Jona. Van God wegvluchten. Alles daarvoor accepteren wat het met zich meebrengt. Het zij zo. Geen enkel zicht hebben op de genade van God. Dat is Jona. En waar is God dan? Als een mens zo in zijn gedachten, in zijn eigen systeem, in zijn eigen wijze van hoe hij over God denkt, als hij zo op weg is gegaan, waar is God dan? Nou, als iets heel erg duidelijk uit deze geschiedenis wordt, dan is het dat God daar is. En dat God daar ingrijpt. En de Heere beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van die vis 3 dagen en 3 nachten. En waarom heb ik nou hoofdstuk 2 met u gelezen? Omdat Jona 2 zo diep ingrijpend laat zien wat dan Jona's positie is gedurende die 3 dagen en die 3 nachten. Er komen 3 elementen voor in het hoofdstuk, in hoofdstuk 2, die ons zo ten diepste bepalen bij de realiteit van een mens die die kant op gaat. En we zien Jona in de schoot van het dodenrijk. Zo wordt het, zo omschrijft Jona het zelf, zo schreeuwt hij het uit in hoofdstuk 2, vers 2. In het dodenrijk. Ik weet niet wat u zich daarvan voorstelt. Maar dat zijn de diepste diepten, de verste afstand van Gods heerlijkheid. En wat u zich daarbij mag voorstellen en invullen, laat dat de Geest God zelf maar in uw hart doen. Als je beseft wat het betekent, dat dodenrijk, daar waar de dood heerschappij heeft en viert en triomfeert en uitleeft. In de schoot van het dodenrijk. Jona weet zich verstoten. Weet u wat verstoten is ten diepste? Er niet meer zijn. Niet meer gekend worden. Ten diepste van God verlaten. Wat een verschrikking, dat dodenrijk. En hoe beleef je dat? Nou, Jona zegt, de grendelen van de aarde waren voor altijd achter mij. Kunt u zich een heel klein beetje nu voorstellen en inleven wat dat dodenrijk betekent. Daar waar de dood heerst, heerschappij heeft, de dood triomfeert, de dood gevierd wordt. 3 dagen en 3 nachten, Jona. In het ingewand van die vis. Daar is Jona. Waar is God? Dat roepen we dan. Als de omstandigheden zo verschrikkelijk zijn. Zo diep. Zo ver van God vandaan. Waar is God? En opnieuw leert het woord van God ons hier. God is daar. God grijpt in. Toen trok gij mijn leven uit de groeven omhoog. O Heere mijn God. Dat roept Jona. Toen trok gij mijn leven uit de groeven omhoog. Uit daar waar de dood heerst, waar de dood heerschappij heeft, waar de dood gevierd wordt, waar de triomfator van de dood zit, koninklijk, satanisch. Daar, toen trok gij mijn leven uit de groeven omhoog. O Heere mijn God, Gods ingrijpen. En de Heere sprak tot de vis. En de vis spuwde Jona uit op het droge. Gods ingrijpen. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader. Meer dan Jona is hier. Uit de diepte van het dodenrijk. Uit de plaats waar de dood heerst. De dood triomfeert. 3 dagen en 3 nachten. Was mijn heiland daar. Terwijl ik daar had moeten zitten. Mijn heiland was daar. En keek de satanische heerser recht in de ogen. En ontnam hem de sleutels van dood en dodenrijk. En het was de majesteit van God, Gods ingrijpen zelf, die zijn zoon, mijn Heere en Heiland, uit dat afschuwelijke dodenrijk uittrok door de majesteit van God. Uittrok uit de diepte. Daar waar hij verstoten was in de schoot van het dodenrijk. De grendelen van de aarde achter hem gesloten leken. Leken. Waar is God? Daar. Daar is een goddelijk ingrijpen. En dat ingrijpen is Pasen. Dat is dat de Heer Jezus door de majesteit van de Vader uit dat dodenrijk opstaat als eersteling. Onvergankelijk leven aan het licht brengt. Wat is nou de betekenis van Gods ingrijpen? Wat is nou vandaag de betekenis van Pasen? Waar gaat het? Wat draait het nou om vandaag? In de eerste plaats gaat het vandaag om de verheerlijking van Gods Zoon, Jezus Christus. Daar gaat het vandaag om de eerste plaats om. Ik weet niet hoe u naar Pasen kijkt, hoe u het invult enzovoort. Dat weet ik allemaal niet. Hoef ik ook niet te weten. Maar ik hoop wel dat u zich vandaag realiseert dat het vandaag gaat om het vieren van de verheerlijking van de Heer Jezus. Het gaat om zijn heerlijkheid. En wat is dat? De heerlijkheid Gods. Dat betekent dat hij is om te vereren, om te aanbidden. Om zijn stralende goddelijke positie te zien en te erkennen. En te lofprijzen en uit te zingen. Jezus verheerlijkt. De betekenis van Pasen vandaag is de verheerlijking, de stralende goddelijke positie van Gods Zoon. Dat is Pasen. Daar gaat het in de allereerste plaats om. De verheerlijking van Gods Zoon, Jezus Christus. Heer Jezus heeft het zelf gebeden. In Johannes 17 lezen we: dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel. En hij zei: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke. Het gaat om de verheerlijking van mijn heiland, van de Heer Jezus. Pasen is vieren, is hem aanbidden in zijn schitterende, stralende positie. Dat is Pasen. Herinneren we ons nog van waaruit? Van waaruit die verheerlijking? Ik kom er toch nog een keer op terug. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Zal ik nooit vergeten als ik vandaag vier de verheerlijking van mijn heiland, dat aan die verheerlijking vooraf ging, die verschrikkelijke vernedering. Het dodenrijk. Door de majesteit van de Vader opgewekt. Vanuit die diepste vernedering in mijn plaats. In mijn plaats. Hem verheerlijken. Hem groot maken. Vernedering. Het dodenrijk. Verstoten. De grendels van de aarde achter hem. Maar Gods ingrijpen ging verder. God bepaalde zelf de betekenis van Pasen, de verheerlijking van zijn zoon. De stralende goddelijke positie. Dat is in de eerste plaats de betekenis van Pasen. Het gaat om hem. Het gaat om hem. Het gaat echt helemaal om hem. En ik dan? En ik dan, zegt u? Dat is de tweede plaats. Vereerst hem. Zijn verheerlijking. En vervolgens de betekenis van Pasen voor mij. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Verheerlijkt. Die positie hebben we in hem al toebedeeld gekregen. En er komt spoedig een moment dat dat zichtbaar wordt. Ik hoop dat u daar vandaag ook naar uitkijkt. 2 Thessalonicenzen 1 vers 10 zegt: wanneer hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige. En met verbazing aanschouwd te worden in alle die tot geloof gekomen zijn. Als straks dat moment komt, als spoedig, ik geloof dat met heel mijn hart, spoedig dat moment komt, dat de Heer Jezus komt tot op de wolken en wij hem tegemoet gaan in de lucht, dan zegt de Bijbel, dan zal hij, ziet u weer hoe de kaarten liggen, dan zal hij in zijn heilige verheerlijkt worden. Dan wordt het realiteit. Wat betekent Pasen voor mij? Wat betekent dat? Dat betekent dat ik vandaag mag getuigen dat ik ben gekend in de gekruisigde en de opgestane Heer Jezus. Gekend. Ik mag vandaag getuigen dat ik ben bestemd in de gekruisigde en de opgestane Heer Jezus. Ik ben geroepen in de gekruisigde en de opgestane Heer Jezus. Ik ben, oh wat een genade, ik ben gerechtvaardigd in de gekruisigde en de opgestane Heer Jezus. Ik ben verheerlijkt. Ik mag delen in zijn heerlijke, stralende, goddelijke positie in hem, in de gekruisigde en de opgestane Here. De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja. Amen. Zullen we samen danken. O Heer Jezus. Heere Jezus. Als we uw naam noemen, dan proberen we voor ons in beeld te krijgen die heerlijkheid. En dat lukt ons niet. Dat lukt ons niet. En het is veel beter. Het is veel mooier. Het is veel schitterender. Het is veel stralender. O, dank u wel, Heer Jezus, voor die heerlijke, heerlijke positie die u hebt verheerlijkt. Dank u wel, mijn heiland, dat u ging 3 dagen en 3 nachten. En misschien hebben we het wel te simpel stille tijd genoemd. Alsof dat dodenrijk stilletjes niks voorstelt. Heren, bind het aan ons hart vandaag wat uw vernedering betekend heeft voor ons. Heren, doe ons diep beseffen dat het uw majesteit is, Vader in de hemel, die uw Zoon, de Heer Jezus, van tussen de doden uit opwekte. In majesteit, in heerlijkheid. Wat een genade boodschap vandaag. Wat een rijkdom, wat een heerlijkheid. Wat een geweldig feest. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.